Ik heb verlangd vanmorgen om te spreken over het werk en de persoon van de Heilige Geest. Ik ben al een aantal maanden daarmee bezig voor mezelf, in mijn stille tijd en in het lezen van allerlei boeken en studies. Omdat ik er zo naar verlang en ik weet zoveel mensen dat hebben, om meer een leven te leiden waarin God door de Heilige Geest mijn leven kan heiligen. En in het bijzonder ook kracht kan geven om te getuigen zoals hij dat ook wil. Ik heb er echt een honger naar om geleid te worden door de Heilige Geest. Om waarheid te kunnen ontvangen. En wijsheid te vinden in de juiste weg. En in die zin ben ik ook niet tevreden. En hoef je als christen ook niet tevreden zijn. Maar mag je weten, bij God is er altijd meer wat hij geven kan dan wat er op dit moment is. Zoals Johannes dat zegt, dat de geest is als de wind die blaast. En denk ik van, ik zou mijn zeiltje open willen vouwen. En willen vragen, Heilige Geest, waai zo in mijn leven dat ik de goede richting opga met uw kracht en met uw snelheid. Nou, als je dan begint over zo'n serie studies over de Heilige Geest, dan moet je natuurlijk beginnen bij het begin. Nou, waar begint het leven? We hebben het net gezien, bij het opdragen, dat begint bij de geboorte. Dus ik wil vanmorgen bij het hele bekende gedeelte over de geboorte van een geestelijk mens, daar wil ik bij stilstaan. Mijn vrouw is bezig om fotoalbums voor onze kinderen te maken. Ik weet niet of het bij u thuis gaat. Maar tegenwoordig worden niet zoveel foto's afgedrukt. Maar als wij vroeger foto's maakten, dan werd het een poosje bekeken en bewonderd. En dan gingen ze in een of andere grote doos. En dat wordt op een gegeven moment zo'n geweldige chaos dat je niet meer weet waar je moet beginnen. En nu hebben we die hele doos uit elkaar gehaald en er 5 stapeltjes. Omdat we 5 kinderen hebben. 5 stapeltjes verdeeld. En onze oudste dochter gaat in april trouwen. Dus zij is nu begonnen om een fotoalbum te maken van mijn oudste dochter. En dat is ontzettend leuk, weet je dat? Leuk om gewoon eens terug te kijken naar die foto's van het allereerste begin. Van het kleine hummeltje en dan die grote slungel die je nu in gedachten hebt van 25. Dat het zo klein en kwetsbaar begonnen is. Zo'n geweldig wonder van God. En daar kun je echt vertederd van zijn. Nou, vanmorgen gaan we terugbladeren in jullie geestelijke fotoalbum. En we gaan kijken naar die eerste geboortefoto's van jou of van u. En ik hoop dat je dat opnieuw verbaast en vertedert. Misschien zijn er ook wel mensen hier, of misschien, ik weet het wel zeker, dat er ook mensen hier zijn die het fotoalbum nog helemaal niet hebben. Dat er nog helemaal geen enkele foto is van die geestelijke geboorte, omdat je dat nog niet hebt meegemaakt. Je zit hier wel, maar het moment is nog nooit in je leven voorgekomen. Dan hoop ik zo dat misschien vanmorgen door Gods geest die eerste foto er zal komen. We gaan lezen uit dat bekende gedeelte waar Nicodemus bij de Heer Jezus komt. Johannes 3, vers 1. Johannes 3, vers 1. En daar schrijft Johannes, en er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zei tot hem, Rabbi, we weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede keer in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Toen ik dit las, toen moest ik denken aan Peter Schelen. U kent misschien een paar jaar geleden die uitzending van hem nog wel op televisie. Peter, 5 minuutjes of zo was dat maar, of 10 minuutjes. En ik weet nog goed dat hij op een heel grote winkelplein stond in het winkelcentrum van Eindhoven. En dan zag je een heel groot ei van 1,5 meter hoog. En dan met veel gekakel, dan ging dat ei brak open en dan zat Peter Scheer erin. En die gooide dan ei naar mensen toe en die moest dat proberen op te vangen. Nou, dat was een rubber ei, niet een rauw ei gelukkig. En dan probeerde hij met die mensen in gesprek te gaan zoals hij dat alleen kan, op zijn manier. En dan zei hij tegen mensen, weet je dat een kip 2 keer geboren moet worden? Mensen nadenken, die snapten daar niets van. En dan zei hij, de eerste keer moet een kip geboren worden als ei, maar dat is niet genoeg. Hij moet geen ei blijven, hij moet opnieuw geboren worden als kuikentje. En dan vroeg hij de mensen, en hoe is het met jou? Ben jij geboren? Nou, het waren allemaal geboren, want anders stonden ze daar niet. Maar ben je ook opnieuw geboren? Nou, daar wisten de meesten eigenlijk geen antwoord op. En dan zei hij, weet je wat je eigenlijk dan nog bent? Als je nog maar 1 keer geboren bent. En zo is het eigenlijk inderdaad geestelijk. Het is niet genoeg om maar 1 keer geboren te zijn. Als je nog maar 1 keer geboren bent, dan ben je in het koninkrijk van deze aarde. Gewoon het koninkrijk van mensen, het koninkrijk van vlees en bloed. Maar, zegt de Heer Jezus, dat is niet genoeg. Er moet opnieuw een geboorte plaatsvinden, zodat je een burger wordt van het koninkrijk van de hemel zelf. En van nature, laten we daar maar gelijk in het begin heel helder over zijn, van nature verlangt niemand daarnaar. Dat klinkt u misschien gek in de oren, maar er is niemand die van zichzelf uit verlangt om in dat koninkrijk van God geboren te worden. Jij niet, en ik niet, ook die hele vrome persoon niet, die u nu in gedachten hebt. Niemand is het die echt zoekt om in dat koninkrijk binnen te komen. Ik haal dat bijvoorbeeld uit Romeinen hoofdstuk 3. Als u snel kunt meebladeren, dan kan u dat opzoeken. Waar Paulus zegt in Romeinen 3 vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Dus zelfs de meest vrome persoon die een gedachte heeft, die valt af. Paulus zegt, er is niemand die God ernstig zoekt, zelfs niet één. Er is niemand die van nature verlangt om opnieuw geboren te worden. Later zegt Paulus in Efeze 2, geloof ik, dat we waren van nature, voordat we opnieuw geboren werden, kinderen van de toren. We lagen onder de toren van God. Dat geldt voor elk mens. En er moet iets heel spectaculairs gebeuren, iets heel bijzonders, om dat te veranderen. En dat bijzondere zit niet in een mens. Dat staat ook niet in een mens. In een mens zit dus geen greintje verlangen om opnieuw geboren te worden of God te zoeken. Er moet dus van buiten die mens iets, of liever gezegd iemand komen, die dat in gang zet. Die de onwil van een mens die er van nature is, ombuigt in verlangen. Die afkeer van God ombuigt tot honger naar God. Om een ei, zoals jij en ik, te veranderen in een kuik. En dat vond ik best confronterend toen ik dat voor het eerst ontdekte. Toen ik dacht van, is mijn bijdrage in de wedergeboorte dan zo nieuw? Heb ik maar zo weinig toegevoegd? Eigenlijk helemaal niets. En toen dacht ik aan de natuurlijke geboorte. Ja, daar heb ik ook zelf helemaal niets aan gedaan. Dat is gewoon gebeurd. Daar zijn anderen verantwoordelijk voor. Maar daar heb ik zelf niets aan toegevoegd dan afgedaan. En de Bijbel zegt dat die radicale verandering die plaats moet vinden. Ja, die noemt de Bijbel door de hele Bijbel, door alle boeken heen. En met allerlei metaforen en beelden wordt telkens eigenlijk hetzelfde tegen mensen gezegd. In de hoop dat jullie en ik gaan snappen dat het moet gebeuren. De Bijbel zegt bijvoorbeeld, je moet wisselen van meester. Van een slaaf van de zonde moet je een slaaf van Christus worden. Of het tweede beeld, je moet sterven met Christus en opstaan in het nieuwe leven. Of je moet die oude mens uittrekken en de nieuwe mens aandoen. Of je moet je bekeren van je doodlopende weg en je omkeren naar de weg van het leven. Of zoals we straks zullen lezen, dat oude stenen hart moet eruit en er moet een levend hart in terugkomen. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En we hebben net gelezen, Gerard las voor, dat wij moeten worden als een kind. En als je dat niet wordt, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Je moet dus opnieuw geboren worden. En al die beelden zeggen eigenlijk hetzelfde. Er zijn twee levens. Er is een leven voor en na die geboorte. En dat scharnier daartussen noemt de Bijbel wedergeboorte. Er is een leven voor de geboorte zonder God en zijn leven na de geboorte met God. En vers 6 van Johannes 3 zegt, jullie moeten opnieuw geboren worden. Als die verandering niet plaatsvindt, dan blijft de toren van God op een leven rusten. Dan blijf je de eeuwigheid zonder hem. En daarom zegt de Heer Jezus, jullie moeten opnieuw geboren worden. Dat is het belangrijkste wat er in je leven kan gebeuren. Dat is belangrijker dan welke carrière krijg ik, of wat voor auto koop ik, of zou ik nou een plasma tv kopen of een ouderwetse. Of je een fijne relatie hebt, nog belangrijker zelfs dan je gezondheid, is die ene opdracht van Jezus Christus, gij moet opnieuw geboren worden. Daarom zegt Jezus later ook, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere dat komt dan wel. Je kunt alles hebben in je leven, maar als je deze keus, dit moment niet hebt meegemaakt, heeft het allemaal geen nut. En daarom is de vraag vanmorgen aan jou, ben jij opnieuw geboren? Ben jij twee keer geboren? We hebben een kinderliedje van Ellie en Rickert gezongen. Nou, er zijn er veel en veel leuke. Maar één zo'n leuk kinderliedje is dit liedje. Ik ga niet zingen, schrik niet. Witte zwanen, zwarte zwanen. Wie mag er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Ik ken dat liedje vast wel. In het begin begreep ik dat liedje niet, tot ik op de site van Ellie en Rickert, via een doorverwijzing, ontdekte dat er eigenlijk een hele diepe boodschap in zat. Dacht ik, hé, mooi is dat. Er is dus een land, niet Engeland, zoals je België hebt en Frankrijk, maar met twee L's, het land van de engelen. En daar ga je dus naartoe onderweg, het land waar engelen wonen. Maar het hele nare is, dat het liedje zegt, dat je dat land niet binnenkomt. Want de deur is gesloten en de sleutel is gebroken. Er kan dus niemand van nature dat koninkrijk van God binnenkomen. Niemand kan het koninkrijk der hemelen binnengaan, want de deur is dicht en de sleutel is kapot. En wat je ook zoekt en hoe je ook gedreven wordt, de deur is dicht. En dan komt de vraag in het liedje, is er dan geen timmerman die die sleutel maken kan? Nou, die sleutel is er. En de timmerman is er ook. Want Jezus Christus, de zoon van die aardse vader, dat is de man die gezorgd heeft dat die sleutel die er niet meer was, die gebroken was, hersteld is. En dat die deur weer open kan gaan. En als we daarbij stilstaan wat dat gekost heeft, hoeveel moeite en pijn en eenzaamheid die timmermans zoon heeft moeten doormaken om dat weer voor jou te doen. Als je die foto in gedachten voor je neemt, kun je eigenlijk alleen maar ontroerd raken. Hoe is het mogelijk dat er een mens is geweest die tegelijk de zoon van God was, die zoveel om ons gaf, dat hij die sleutel heeft gegeven. Maar goed, hoe kom je nu concreet in dat koninkrijk binnen? Nicodemus, die begreep wel dat het niet genoeg was om diep onder de indruk te zijn van de Heer Jezus. Hij zegt, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand doet die tekenen zoals u dat doet. Maar hij begrijpt ook wel, dat is niet genoeg. Het is niet genoeg als ik onder de indruk ben van wie de Heer Jezus is. En het is ook niet genoeg als je uitspreekt dat je gelooft dat hij van God gekomen is. Er is meer nodig. Misschien ben je zo iemand, misschien vind je God een heel interessant iemand. En misschien zingen de liederen ook vol overgave mee. En misschien geloof je ook wel dat Jezus Christus de Zoon van God is. Maar dat is ook niet genoeg, zoals het bij Nicodemus niet genoeg is. Er is meer nodig. En daarom zegt de Heer Jezus in vers 3, voorwaar. Dat in het Grieks staat er eigenlijk amen, amen. Zo is het. En als hij dat zegt, dan betekent dat mensen wakker worden, oortjes openzetten. Want nu ga ik iets zeggen wat zo belangrijk is. Als de Heer Jezus in zijn woord tot twee keer toe dat zegt, dan betekent dat als je dit niet hoort, dan mis je eigenlijk de clue van het verhaal. Let op. Zo zou je het ook kunnen vertellen. Let op wat ik nu ga zeggen, want dat is belangrijk. En de vraag is dus, hoe word je opnieuw geboren? Nou, vers 5 zegt dat. Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk niet ingaan. En aan het eind van vers 8 Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Die sleutel, met alle eerbied gesproken, die sleutel om het koninkrijk van God binnen te gaan, dat is de Heilige Geest. En vers 6 laat zien dat dat noodzakelijk is. Want vers 6 zegt, wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Als je nog maar één keer geboren bent als mens, dan ben je vlees. En de Bijbel zegt, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Heel simpel. Dit lichaam waar ik nu in sta, waar jij in zit, dat is bestemd om eens stof te worden zoals het stof was. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. En als je niet in dat lichaam van vlees en bloed die nieuwe geboorte meemaakt, dan mis je die geweldige toekomst. Want als je uit de geest geboren bent, dan wordt je geest en zul je dat koninkrijk van God ook zien. En daarom zegt de Heer Jezus, gij lieden moet opnieuw geboren worden. Jezus zegt, de wind blaast waarheen hij wil, gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. En toen dat beeld op me inliet werkte, dacht ik, ja, zo is het. Die geboorte, die laat zien dat er ook weer niets van mijzelf bij is. Dat het de wind is van God die dat in mij bewerkt. Ik heb geen invloed op de richting van de wind. Ik heb geen invloed op de kracht van de wind. Dat overkomt me. Ik ben daar een speelbal van. De Heilige Geest bepaalt wat er in mijn leven gebeurt. En je kunt de Heilige Geest niet vangen in een schemaatje of in een boekje en zeggen, zo werkt de Heilige Geest. Hij is degene die bepaalt hoe en wanneer het gebeurt. En wij zijn onmachtig om daarin onze rol te spelen. En zoals ik net al zei, is het ook bij de wedergeboorte volledig een werk van Gods Geest. Ook daarbij zit niets van mezelf. Het is niet mijn geloof, het is niet jouw geloof waardoor je bij God mag komen. Het is niet omdat ik besefte op een gegeven moment dat ik God nodig had. Niet doordat ik zo slim was dat ik door had dat ik het zonder hem niet zou halen. Alsof het weer bij mij of bij jou zou beginnen. God handelt door zijn geest, zoals de wind die blaast. En opnieuw is daar geen millimeter voor jou of mij bij. Later zegt de Heer Jezus dat zo duidelijk dat je eigenlijk denkt, maar hoe zit dat dan? Hij zegt in Johannes 6, vers 44, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Dat vond ik een schokkende tekst, maar zo staat het er wel. En hij zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. Dus er zit niets van jou of mij in, waardoor je naar God gelopen bent en jezelf iets hebt toegevoegd aan je wedergeboorte. Het is het werk van de Vader die jou trekt. Een natuurlijk mens kan zich niet aan God geven, tenzij God gaat trekken. En als later de Heer Jezus in datzelfde hoofdstuk 6 vers spreekt, dan zegt hij in vers 63, de geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven, want Jezus wist van het begin wie het waren, die niet geloofde en wie het was, die hem verraden zou. En dan staat er, en hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Niemand kan tot mij komen, tenzij het door de Vader gegeven zij. Toen dacht ik opnieuw, wedergeboorte is dus een cadeau van God aan jou. Ik kan later nooit voor God staan en zeggen, Heer, dank u voor die 95% waarin u gewerkt hebt. Maar in die 5% was ik het. Want ik heb toch die stap gezet. Ik heb mijn hand uitgestoken. Ik heb ontdekt dat ik u nodig had. Als we daar staan, dan zal het 100% zijn. Heer, het was uw werk. Het was uw genade. En er was niets in mij daarbij. Later zegt Paulus, want door genade zijt gij behouden. Door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Opdat niemand roeme. Dat moment moet je dus een keer meemaken. Als je hier zit en je gaat nu meedenken, je denkt van, is dat in mijn leven wel gebeurd? Dan zou het wel zo kunnen zijn dat het album van jou nog helemaal leeg is. Het moet dus een keer gebeuren. En als ik in mijn gemeente dan ga kijken en met mensen spreek erover, dan ontdek je hoeveel kleuren God is in die wedergeboorte. Dat er bij de ene een moment is van wat mensen nooit meer vergeten, als een bliksemschicht hun leven is binnengeslagen en hun leven totaal heeft omgewenteld van één op het andere moment. Maar ik sprak een poosje geleden een echtpaar wat ging trouwen, waarvan een vrouw zei: eigenlijk heb ik het gevoel gehad dat ik altijd met God heb geleefd, dat hij er altijd voor me was. En dat heel langzaam, maar zeker, en ik weet geen eens wanneer, er een moment is gekomen dat ik dacht van, ja, ik geloof dat hij ook voor mij gekozen heeft en dat ik daarom voor hem mag kiezen. En de Geest bepaalt in jouw leven wanneer dat gebeurt en hoe dat gebeurt. En je staat verbaasd over zijn creativiteit, hoe hij dat doet. Maar dat moet gebeuren, dat staat buiten kijf. Daar mag je zekerheid over hebben. Toen ik 30 jaar geleden die tekst voor het eerst las uit 1 Johannes 5, toen dacht ik, oh, dat kan dus wel. Want Johannes zegt daar: dit heb ik u geschreven, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En ik had zo lang in de kerk gezeten en ik had altijd gedacht dat zeker weten van eeuwig leven, dat kon je pas ontdekken als je dood was. Als je voor hem stond en als die weegschaal er was van goede en kwade dingen, en die weegschaal hopelijk door zou slaan naar de goede kant. En dan zou je pas weten, ik heb eeuwig leven. Maar Johannes schrijft in zijn brief: dit heb ik u geschreven, opdat gij weet dat ge eeuwig leven hebt. Ben jij opnieuw geboren? Als ik nou naar je toe ga met die microfoon, ik zou je vragen, zou je dan de vrijmoedigheid hebben om te zeggen, ja, dat is bij mij gebeurd door Gods genade. Misschien heb ik het voorbeeld al eens gegeven. Vergeef me. Er was een vriend van mij, Dick Kruithof, die meedeed via internet aan een wedstrijd. Je kon een reis naar IJsland winnen. Geheel verzorgde reis. En die kon je winnen door een zo goed mogelijk reisverslag te maken. En wie het mooiste reisverslag maakte, die won de reis. En hij ging aan het werk. Hij maakte een geweldig reisverslag. Maar wat er elke dag gebeurd was, en foto's erbij en filmpjes erbij. En hij stuurde digitaal op naar dat reisbureau. En hij won de prijs. Samen met zijn vrouw won die vriend van mij die reis naar IJsland. En hij mocht dus, ik geloof 10 dagen, naar IJsland toe. Maar hij was er nog nooit geweest. Hij had al zijn informatie van internet gehaald. De foto's, de filmpjes. Hij had al de dagen zelf ingevuld en verzonnen. Hij had nog nooit een stap op de bodem van IJsland gezet. Maar hij vertelde erover dat zo overtuigend was voor het reisbureau. Dat ze dachten, man, als mensen dit lezen, willen ze allemaal naar IJsland toe. En toen dacht ik, zo is het ook, of zo kan het ook zijn hier in deze gemeente in Sliedrecht. Je kunt er zo mooi over spreken. En je kunt misschien mensen tot tranen roeren en toch niet in het koninkrijk van God zijn. Je kunt je leven lang in deze gemeente zitten, of misschien braaf met je vader en moeder meegaan. En je kunt misschien prachtige verhalen vertellen over wie God is en wie de Heer Jezus is. En hoe het koninkrijk eruit ziet en hoe die toekomst met hem zal zijn. Maar misschien vertel je wel het verhaal van Dick Kruithof. En ben je er eigenlijk nog geen burger van. Ben je er nog nooit geweest. Je kunt leren om na te praten wat anderen zeggen. Terwijl je zelf geen burger van het koninkrijk der hemelen bent. Maar hoe kun je nou zeker weten dat je het wel bent? Hoe kun je nou zeker weten? Ik ga ervan uit dat je dat wil weten. Dat je niet denkt van, nou ja, dat zal mijn zorg zijn. Maar dat je echt denkt van, maar hoe moet dat dan als ik daarover twijfel? Of nu al weet dat er geen foto in mijn album staat. Hoe gaat dat dan? Want als het over de Heilige Geest gaat, is het vaak zo moeilijk te pakken. Is het vaak zoiets met misschien wel mooie woorden, maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Nou, het eerste wat mij troostte, toen ik in deze studie bezig was, is het feit dat je zoekt en verlangt naar God. Als er in je leven iets is. Als jij merkt in je leven dat God bezig is in je. Als je merkt dat je van tijd tot tijd echt verlangt om meer van hem te weten. Dan mag je al weten dat de Geest van God met jou bezig is. Want hebben we net gelezen in Romeinen 3. Dat doet niemand uit zichzelf. Dus als die Geest in jou niet zou werken, zou je vanmorgen bijvoorbeeld al niet hier zitten tenzij je naar binnen gesleept bent. Alleen dat is al een feit dat Gods Geest in jouw leven bezig is. En als jij soms verlangt om meer van hem te weten of dichter bij hem te leven, of hem beter te leren kennen. Heer, ik wil heel dicht bij u zijn. Als je dat lied gezongen hebt en als het in je hart meezong van, ja Heer, dat wil ik. Ik ben zo'n knoeipot, maar dat wil ik. Dan mag je al weten, er is hoop voor mij. Want God is door zijn geest in mijn hart aan het werk. Dat vond ik een geweldige troost. Dat ik dacht, ik hoef niet mijn best te doen en me uit te sloffen. Maar het verlangen om te zingen en te leven en te zijn voor hem, dat betekent dat hij in mij werkt. Dat vond ik zo mooi en zo lief van God. Het tweede is, hoe weet je het nou zeker? Nou, eenvoudig door gewoon te geloven wat de Bijbel zegt. Door gewoon te geloven, als Johannes 3 vers 16, datzelfde stuk waarin we net gelezen hebben, als er staat dat een ieder die gelooft in de Zoon van God, dat die behouden zal worden. En als de Heer Jezus zegt, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En als je merkt dat Gods geest in jouw hart werkt, misschien op dit moment, dan mag je zeggen, Heer, ik merk dat u er bent. Ik merk dat ik naar u verlang. En dat kan alleen van u zijn. Heer, ik kom naar u. En u zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Jouw geloof mag helemaal rusten op het werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Weet je, toen ik dat ontdekte in mijn leven, ik had altijd in de gereformeerde kerk gezeten, en ik had eigenlijk nooit het zo gesnapt dat het zo zat. Dat Gods geest ging werken, dat hij je overtuigde en dat dan zo ver kwam, dat je door zijn genade ook naar hem toe kon lopen, naar God toe kon lopen. En daar word ik zo enthousiast van. Omdat ik altijd gedacht heb van, ik weet niet hoe het gaat, pas dat je dood bent weet je het zeker. En ik ontdekte van, je mag het nu al weten. En toen had ik een vader, en ik was denk ik, hoe oud zou ik geweest zijn? Ik denk een jaar 25, en toen voor het eerst toen ik 25 was, ontdekte ik dat mijn vader dat ook niet zeker wist. Dat was schokkend als je als jonge man ontdekt dat de vader die altijd naar de kerk ging, 's morgens en 's middags, en uit de Bijbel voorlas en met je bad en aan tafel bad, dat die vader een keer tegen me zei, als ik dood ga, God wil mij niet, ik hoor niet bij hem. En denk je, hoe kan het nou dat iemand zo lang meeloopt en dan ontdekt, ik ben geen burger van het Koninkrijk van God. En toen hebben mijn vrouw en ik samen Bijbelstudie gedaan, omdat je dan toch iets wil doen. We zeiden, zullen we dan samen gewoon één keer in de twee weken gewoon eens de Bijbel open doen en met het boekje gewoon gaan kijken, wat zegt de Bijbel nou over wie de Heer Jezus is? En dat hebben we gedaan. Toen hebben we om de twee weken met mijn moeder erbij, die dat wel zeker wist door genade, hebben we de Bijbel open gedaan en een Bijbelstudie gedaan. Dat is raar om met je eigen vader en moeder Bijbelstudie te doen. Met degene waar je door opgevoed bent en die aan de hand hebben genomen en naar die deur van het Koninkrijk hebben gebracht. En die gestimuleerd hebben om naar binnen te gaan. En dat je dan ontdekt op die avonden dat je vader nog buiten staat. En we hebben zo gebeden dat God door zou breken. En het enige wat hij zei, telkens weer, ik voel het niet. Ik voel het niet. Ik heb het zo vaak uitgeschreeuwd tot God. Heer, als u bent, hier ben ik. Ik wil bij u horen. Maar ik voel het niet. En ik geloof dat ik niet bij hem hoor. En dan voel je dat je als mens met alle woorden en de beste boekjes die je hebt niet verder kunt dringen dan de buitenkant. Dat alleen Gods geest dan kan werken. En toen heb ik het voorbeeld wat ik gehoord heb van een ander gebruikt bij hem, in de hoop dat het zou helpen. Ik heb gezegd, van stel je voor in Israël. Toen het volk bevrijd moest worden uit de plaag van de farao. Toen ze allemaal in een huisje zaten te wachten, in opdracht van Mozes, tot ze weg mochten. En toen had Mozes gezegd, als het bloed aan de deurposten is, zal de engel van het verderf, de engel van de toren voorbij gaan. Er zal geen doden in uw huis vallen, maar blijf achter die deur. En hoe die mensen, en ik probeer me dat altijd voor te stellen, hoe zal het zijn in die kleine, leme huisjes, hoe zo'n gezin daar gezeten heeft. En misschien in die film hoor je dan ook mensen huilen en schreeuwen, omdat er dan oudsten van dieren doodgaan en zonen sterven. En dan, hoe zullen die mensen in zo'n huisje zich gevoeld hebben? Die vader, die moeder, die kinderen, die in angst gewacht hebben tot de sein kwam van Mozes. Sta op, we gaan. En ik zei tegen mijn vader, stel je nou eens voor dat er één was in dat huis die doodsbang was dat misschien die engel toch binnen zou komen. Dat er één van die oudere kinderen heeft gedacht, ja, we hebben dat bloed er nu op gedaan, we hebben nu wel gedaan wat God heeft gezegd, maar als die engel nu toch eens binnenkomt en mij dood, of mijn broertje dood. En dat er een andere was in datzelfde gezin die dacht, ja, we hebben toch gedaan wat God vroeg. We hebben toch dat bloed gesmeerd in de deurpost. Ik hoef toch niet bang te zijn. Wie van die twee is er nu gered? Ja, allebei. Ja, allebei. En degene die zo ontzettend bang was. En degene die vertrouwde, ik heb gedaan wat God van me vroeg. Ik zei, en u bent diegene die zo bang is. U bent zo bang dat u misschien toch niet daarbij zal horen. Maar weet je, als je doet wat God zegt, dan mag je de angst verliezen. Alleen je hebt een leven waarin je dan door de jaren heen zoveel vreugde mist, zoveel blijdschap mist. Zo wat God wil geven, als het ware niet aandurft te pakken, omdat je denkt, ben ik wel goed genoeg? Niet lang daarna is hij overleden. Een hersenbloeding gekregen, een dag of 10 geleefd. En eigenlijk hebben we nooit meer met hem kunnen spreken. En dat is moeilijk, omdat je zo gehoopt had op het moment dat hij zou zeggen, Johan, het is gebeurd. Ik weet het niet zeker. Hij heeft het nooit gezegd. Dat is moeilijk als mens om dan achter te blijven en te denken van, oké, hoe zit dat dan? Hoe gaat God daarmee om? Ik geloof dat hij behouden is. En ik geloof dat hij bij de Heer Jezus is. Maar wat is er veel zorg en verdriet bij de mensen die achterblijven. En daarom wil ik je vanmorgen op het hart drukken. Als jij zelf nog twijfelt. Als je zelf nog nadenkt over datgene wat Gods geest in jouw leven doet. Maak dan die keus. Stel die keus dan niet uit. En als je het niet zeker weet, maak die keus dan misschien nu opnieuw. En zeg op dit moment, Heer, ik heb het al vaker gedaan, maar ik zeg het opnieuw tegen u. Ik loop naar u toe. Want u bent degene waar ik wil zijn. En dat verlangen is niet van mij, maar dat verlangen is van u. Ik geef mijn leven aan u. Dan mag je gewoon naar hem toe lopen en zeggen, Heer, hier ben ik. Dat is geen formule die je uit moet spreken. Geen gebed waarbij je de goede woorden moet kiezen, anders is het niet goed. Het is gewoon een kind die naar vader gaat en zegt, Heer, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, maar hier ben ik. Wilt u mij nemen? En dan zegt God, door Jezus, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerken. En wat zou het geweldig zijn, als op dit moment Gods geest die eerste foto in jouw album zou plakken. En zou zeggen, ik heb in jou gewerkt. Je bent nu het eigendom van een vader die van je houdt. En ik weet niet hoe het u is, maar als ik dan denk over wat de Heilige Geest doet, dat de Heilige Geest zo werkt, dan heb ik de neiging om hem te gaan danken en te aanbidden. Om hem groot te maken. Om te zeggen, Heilige Geest, wat bent u groot, dat wil ik u eren en aanbidden. Maar het vreemde is dat je dat in de Bijbel niet tegenkomt. Dat de Heilige Geest nergens aanbeden wordt. Dat nergens mensen tot hem spreken om hem te verheerlijken. Dat gebeurt soms in liederen trouwens wel. En je moet je afvragen van, als de Bijbel het niet zegt, waarom doen we het dan soms in liederen wel? De Heilige Geest, zei het, is een soort grote lamp. Een lamp die maar één ding wil, schijnen op God de Vader en op zijn Zoon Jezus Christus. De Heilige Geest is krachtig, groots, onweerstaanbaar en tegelijkertijd bescheiden. Als je zijn rol in de Bijbel gaat zoeken, dan zie je dat het altijd degene is die nooit het licht op zichzelf zet. Maar altijd het licht van zich af gaat stralen naar Jezus Christus toe. En dat zegt de Heer Jezus ook in hoofdstuk 16 van de Johannes-evangelie, vers 14. Dat de Heilige Geest gekomen is om hem te verheerlijken. U leest maar eens door Johannes 16, vers 14. En toen dacht ik, dat is wat de Heilige Geest wil. Hij werkt zo dat het licht valt op God de Vader en op Jezus Christus, de Zoon van God. Toen dacht ik, dat is wat ik ook zelf graag wil. Dat is wat ook God van u vraagt. Als je opnieuw geboren bent, als je uit het ei bent gekropen en een klein kuikentje bent en opgroeit tot een haan of een hen, dan mag je naar verlangen om je licht te laten vallen op God de Vader en op zijn Zoon Jezus Christus. En dat je weet dat degene die eigenlijk de kracht geeft om dat licht te schijnen in jouw leven, dat de geest van God is. Dat zijn geest door jouw geest heen God wil verheerlijken. Daarbij wens ik jullie al de zegen die hij alleen kan geven. Amen. Heer, zo komen we tot u. En het verbaast ons. Heer, het verbaast ons wie u bent. Heer, het maakt ons zo klein als we beseffen dat u wil werken in gewone mensen die eigenlijk van nature bij u weglopen. Die van nature helemaal niet verlangen om dicht bij u te zijn. Die eigenlijk liever hun eigen gang gaan. En dat u ondanks dat er toch voor gekozen hebt om die deur te openen door uw offer aan het kruis van Golgotha. Dat daardoor uw geest kon komen en kon doorbreken ook in ons leven. Ik dank u dat we later niet voor u hoeven te komen met al het goede wat wij hebben gedaan om u te leren kennen. Maar dat we alleen maar zullen zeggen, Heer, hier is al mijn eer en aanbidding. Hier is alles wat ik ben en heb. En ik buig me voor u neer, want het was uw werk. Heer, ik bid voor degenen die in dubio staan. Die denken, zou die stap ook voor mij nodig zijn? Of hoe moet dat dan? Vader, wilt u met uw geest dan inderdaad zo doorwerken? Dat die doorbraak zal komen. En dat bid ik zo'n bijzonder vanmiddag. Heer, als er een vriendendienst zal zijn. Dat u met uw geest zo zult werken. Dat er veel foto's zullen komen. Dat er veel albums zullen komen waarin mensen later zullen terugbladeren en zullen zeggen, toen ben ik opnieuw geboren door Gods genade. Dank u Heer voor een ieder die er is, die al terug kan bladeren. Die soms terug kan kijken naar dat moment en stil kan worden over uw grootheid. Heer, wat bent u goed. Wat bent u onuitsprekelijk groot. We prijzen uw naam. Amen.